Radio. BNR Zaken doen.
Bij de energiemarkt in Rusland denk je niet meteen aan windmolens, maar Paul Logies zag een kans nog een paar jaar en dan moeten de turbines gaan draaien in Moermansk, vlak bij de Noordpool. Het eerste grote windpark van Rusland wordt geïnstalleerd door het Italiaanse NL, maar is ontwikkeld door het Nederlandse Windlife Energy. Bij ons in de Johan Cruijff Arena, goed dat we het stadion zo mogen noemen, is de CEO Paul Logies. Welkom.
Ja, goedemorgen, dank je.
Dat windpark, dat was uw idee, maar het wordt nu afgemaakt door een Italiaanse firma. Waarom?
Om het windpark te installeren praten we over een totaal kosten voor de installatie van over de 300 miljoen euro. Die kan ik natuurlijk als Windlife Energy niet zelf opbrengen. En dan zoek je een kapitaalkrachtige partner. In dit geval hebben we die gevonden in het Italiaanse NL.
Dit was altijd al de bedoeling?
Ja.
Want wat ik zou denken, u bent daar meer dan 20 jaar mee bezig. U ziet de finish, het is bijna klaar en dan geeft u het uit handen. Moet dat toch niet ergens ook een beetje pijn doen?
Nee, want we zijn er nog steeds bij betrokken als adviseurs. We hebben een servicecontract en dat blijven we tot eind 2021.
En wat houdt dat in, een servicecontract en uw betrokkenheid? Want u bent ook de geestelijk vader, dus u zult wel meer zijn dan zomaar een adviseur.
Nou, dat houdt in dat wij zelf als Windlife Energy hebben we nog een kantoor met een bemanning in Moermansk en in Petersburg. En we zijn er op dagelijkse basis zijn we nog bij de verdere ontwikkeling en straks direct de installatie ook nog betrokken.
Kunt u uitleggen waarom u dacht dat daar een kans lag? Want ik zei het al, Rusland, je denkt aan olie, aan gas. En u gaat op een tamelijk onherbergzame plek, tenminste zo komt het op mij over, een groot windmolenpark bouwen.
Ja, vanuit de relatiesfeer heb ik in 2001 contact gemaakt met een wetenschapper van het Kohler Science Center, het wetenschappelijk bureau daar. En die mensen waren heel enthousiast over wind, hadden dat al 15 jaar bestudeerd. En wilde graag ons daarbij betrekken. Ik ben daartoe geweest voor een onderzoekje. Dat was weer gauw afgelopen. Op dat moment was inderdaad olie en gas kwam nog uit de oren van elke Rus. Ik kwam bij de autoriteiten in Moermansk en die stonden me aan te kijken van ik weet niet precies wat die man hier komt doen, maar die moet zo snel mogelijk weg. Dat heeft dan. Toen is het
omdat u een Nederlander was of omdat wind voor die Russen nog niet echt een optie is?
Wind was toen voor die Russen nog beslist geen optie. En Rusland heeft pas in 2006 hebben ze het Kyoto-verdrag getekend. En is wind meer in beeld gekomen.
Kunt u schetsen hoe dat gebied eruit ziet? Want dicht bij de Noordpool, weinig bewoning, weinig mensen daaromheen, denk ik zo.
Ik ben in 2011 een keer geïnterviewd door BNR al.
In die waren er vroeg bij, hè?
Ja, u was er heel vroeg bij. Dat was tijdens een handelsmissie die wij daar naar het gebied deden met de voormalige staatssecretaris. En toen vroeg de interviewer van BNR, meneer Logies, wat doet u daar nu? Want in Moermansk, volgens mij, waait het daar als de hel en voor de rest gebeurt er niets. Nou, daar moet u dus zich ook zo voorstellen.
Nou, het is wel het belangrijkste wat u noemt. Het waait daar als de hel.
Het waait er inderdaad heel erg. En dat heeft te maken met de invloed van de warme golfstroom die boven de kust van Rusland loopt. En het relatief koude land. En die twee maken zo dat het een van de beste windlocaties is in Europa.
En er gebeurt verder niets. Dus ook geen not in my backyard gedoe. Dus dat is eigenlijk ideaal als plek voor zo'n windpark. Waarom heeft het dan toch nog tot 2013 geduurd voordat het project van de grond kwam?
In 2007 heeft de Russische regering laten weten dat er wetgeving op komst was die goed was, die gunstig was voor windenergie. In 2008 is de financiële crisis uitgebroken. Toen heeft het tot ruim 2013 geduurd voordat die hele wetgeving er lag. Dus tot die tijd was het windpark economisch niet commercieel haalbaar.
Maar wat is de directe relatie met de financiële crisis? Want u roept dat vaker in herinnering, 2008, de val van Lehman Brothers. Dan denk ik, ja, dat heeft grote consequenties gehad. Maar niet het eerste waar ik aan denk, is dan een windmolenpark in Moermansk.
Nee, maar het had er in zoverre mee te maken dat op dat moment iedereen naar huis ging en daar jarenlang niet meer geen moeite meer heeft voor gedaan.
Nee. Het is al met al wel een heel lang traject en project geweest en de finish is ook nog niet bereikt. Wist u waar u aan begon?
Nee. Nee, beslist niet. Als ik dit in 2001 of 2007 zou hebben geweten, was ik er waarschijnlijk niet aan begonnen.
Wat is u het meeste tegengevallen?
Nou, de tijd die het geduurd heeft, ja. de inertia van het hele gebeuren, tot 2013, dat is me het meeste tegengevallen. Kijk, weet u, ik wist al dat ik iets had wat waarde had. Wij zijn in 2007 begonnen en binnen een half jaar had ik belangstelling, serieuze belangstelling van een Noors beleggingsfonds, Nefco. Dat is toen ging Lehman, ging failliet en Nefco is naar huis gegaan. Ik heb ze nooit meer gezien. En toen is de grote stilte ingetreden voor 6 jaar.
Maar was dat ook een moment waarop u dacht, ik kap ermee?
Nee, want ik wist dat als ik het zou redden. Wat de finishlijn was zo aantrekkelijk.
Ja, maar als u nu had geweten, of toen had geweten wat u nu weet, namelijk dat het zo lang zou duren, zou u er niet aan zijn begonnen misschien. Dus wat waren dan die momenten waarop u dacht, dit duurt te lang, ik gooi het bijltje er beneden.
Ja, ik heb heel veel keer wel in het vliegtuig gezeten, terugkomend uit Moskou. Dat ik dacht van, dit is de laatste keer dat ik dit vliegveld zie. En ik ga naar huis en kom hier nooit meer terug. En dat had dan vooral te maken als je besprekingen, vergaderingen had met mensen. Vooral oudere Russen. Die willen wel eens heel vervelend zijn in één-op-één gesprekken. En dan krijg je een soort van Fidel Castro-achtige toespraak. En die duurt heel lang. En je komt er zelf helemaal niet tussen. Je kunt niet vertellen wat je wilt. Je krijgt een proclamatie en je kunt naar huis. En dat is wel eens. Dan zong de moed me wel eens in de schoenen.
Had u zelf iets anders kunnen of moeten doen om het sneller te laten verlopen allemaal? Of is dit gewoon ook een gevolg van wat er wereldwijd speelde, namelijk gebrek aan geld? Een land dat nog niet klaar is voor nieuwe vormen van energie?
Ik zou er zelf niks aan hebben kunnen veranderen. Het is een gevolg geweest van in eerste instantie de financiële crisis. De laatste jaren natuurlijk meer van geopolitieke invloeden. Die het allemaal ook niet simpeler hebben gemaakt.
Ja, laten we het ook nog even geografisch aanpakken. Want ik begrijp dat de stroom die uiteindelijk via dat windmolenpark wordt opgebracht, die moet geleverd gaan worden in Sint-Petersburg, 1300 kilometer verderop. Dat klinkt dan toch weer redelijk duur en omslachtig.
Nou, stroom transporteren is op zich niet zo duur. En dat maakt, je verliest wat meer. De stroom wordt niet enkel naar Petersburg geëxporteerd, maar wordt ook verbruikt in het gebied zelf, in Moermansk.
De opslag van windenergie is volgens mij op dit moment nog een heel erg lastige happening.
Ja, opslag is de volgende heilige graal in dat hele duurzame energiegebeuren. Wij hebben opslag nodig, wereldwijd. En daar zijn nog heel veel stappen in te maken. Ja.
Het is op dit moment het grootste windmolenpark van Rusland dat in productie gaat. Is dat nou in verhouding tot wat we in Nederland gewend zijn, of in andere Europese landen die al wat verder zijn, ook echt nog een serieus groot park? Of is het een eerste begin van een grootmacht die nu wakker wordt?
Dit is een serieus groot park. Rusland heeft een wetgeving waarin bepaald wordt dat er tot 2023 moet er 3,5 gigawatt geïnstalleerd worden. Wij hebben daar 200 megawatt zijn we aan het realiseren. Dat is een serieus park.
Maar kijk eens naar een groot park in Nederland. Dat moet dat dan toch ook wel kunnen opleveren, die capaciteit?
Wij hebben niet zoveel windparken op land. In de orde van grootte van 200 megawatt. Zee, offshore is een ander verhaal natuurlijk.
Windlife Energy richt zich toch ook niet alleen op Rusland? U kijkt naar andere landen ook? Of we is kijken Rusland op dit moment daar waar het meeste te halen is, omdat ze daar ook nog moeten beginnen?
Rusland is een van de landen waar we naar kijken. We kijken ook nog naar landen in het Caribisch gebied, eilanden. En we kijken naar landen in Zuidoost-Azië.
Opkomende landen allemaal?
Allemaal opkomende economieën. Weet u, als klein bedrijf heb je hier in Nederland niet zoveel kans om succesvol te zijn. In dit land moeten wij. Ik moet opboksen tegen de Eneco's en de Nuons. En daar wil je niet mee vechten, want die jongens zijn gewoon veel te groot.
Dat snap ik, maar goed, als u al bijna te klein bent voor Nederland, dan klinkt het toch ook een beetje onlogisch om te zeggen, dan probeer ik het toch in zo'n groot land als Rusland.
Weet u, in het land van de blinden is één nog koning, zei mijn vader altijd. En dat is ook wel een beetje zo. Ik ben nog steeds in Rusland een geziene gast. Ik weet althans, men gaat er vanuit dat ik weet waarover ik praat. En men heeft altijd voldoende respect voor buitenlanders.
Maar u zei net al dat het ook ingewikkelde gesprekken zijn met die Russen.
Dat zijn het ook. Ja, maar dat ligt dan weer aan leeftijdsgenoten. Kijk, weet u, de jongere gaat beter. De oudere is soms wat moeilijk.
We praten zo meteen verder over onderhandelingen met Russen.
Windmolens op land of op zee?
Op zee.
Zaken doen met de Russen of met de Nederlanders?
De Nederlanders.
Innovatie in het energielandschap, een taak van het bedrijfsleven of de overheid?
De overheid.
Laten we beginnen met de zaken die u doet, want u doet liever zaken met Nederlanders, maar u zit natuurlijk ook vaak om tafel met Russen, zojuist al besproken. De verhouding tussen Europa en Rusland en ook tussen Rusland en Nederland is wel eens beter geweest. Er zijn nog altijd sancties van kracht. Wat merkt u daarvan?
In Rusland eigenlijk niet. We worden nog steeds welkom geheten, we zijn nog steeds welkom. In Nederland heb je er natuurlijk veel meer last van. Ik heb veel samengewerkt met de International Finance Corp en de Wereldbank kantoor in Moskou. Dat is niet meer. Die hebben zich in ieder geval uit de duurzame energie teruggetrokken. Dat zijn allemaal gevolgen van de geopolitieke ontwikkelingen natuurlijk.
U zegt, in Rusland merk je er weinig van. Ik ben nog steeds een graag geziene gast. Terwijl het beeld is dat er spanningen zijn, diplomatieke spanningen. Maar u kunt daar eigenlijk op persoonlijk vlak nog uitstekend zaken doen.
Ja, ja. Je kunt op persoonlijke titel, ook als vertegenwoordiger van Nederland, word je redelijk ruimhartig verwelkomd.
Ja. Dat is ook een trendbreuk met het verleden. Want grote zaken als energie en olie waren tot voor kort natuurlijk in Rusland ook in handen van een paar oligarchen. Hele grote rijke bedrijven met hele grote rijke eigenaren. Staan ze ervoor open om met mensen zoals u uit het Westen in zee te gaan?
4 jaar geleden niet. Nu wel. Dat heeft ermee te maken dat men nu toch serieus een windindustrie aan het ontwikkelen is in Rusland. En daarbij behoort ook de fabricatie van windturbines, lokaal. Dat is een van de voorwaarden die de Russische regering stelt aan het verlenen van een subsidiebijdrage.
Dus de molens die daar gaan draaien zijn voor een belangrijk deel Russisch?
De molens die daar gaan draaien zijn voor 65% gebouwd in Rusland.
Oké. En u bent daartussen gekomen. U zei net al dat u daar geduld voor heeft moeten opbrengen. Ik kwam een artikel tegen van RTV Groningen, geloof ik. En daar zijn ze ervan overtuigd dat de stedenband Groningen-Moermansk van essentieel belang is voor uw doorbraak in Rusland. Oh, u begint er al bij te lachen. U komt uit Kastikrim, geloof ik, hè?
Ja. Ja,
niks met Groningen te maken?
Nee, heel weinig. Nee, heel weinig. Ik ben 2 keer met de stedenband Groningen meegeweest naar Moermansk. Het is zeker zo dat de stedenband sommige deuren opent. Men heeft toch redelijk wat voetstappen daar gezet al. En het is leuk als je daar gebruik van kunt maken. Maar om nu te zeggen dat ze essentieel waren.
U wilt die Groningers niet tegen de haren strijken, maar zo belangrijk zijn ze ook weer niet geweest.
Nou, ik sta op de rol om in juni met de burgemeester van Groningen naar Moermansk af te reizen in het kader van die stedenband. Dus we moeten die verhoudingen gewoon heel erg lief behandelen.
Ik begrijp het. Ja. Dan over Rusland zelf, want dat maakt dus heel langzaam de omslag naar windenergie, maar exporteert tegelijkertijd steeds meer gas naar Europa en ook naar Nederland. Zeker met het oog op wat er in Groningen gebeurt, wordt dan gezegd, we worden overgeleverd aan Poetin en dat is riskant, dat is gevaarlijk. Hoe kijkt u naar die ontwikkeling?
Ja, Nederland moet inderdaad veel gas uit Rusland importeren. Het is aan de Nederlandse overheid, denk ik, om daar besluiten in te nemen. En die zijn natuurlijk dan weer afhankelijk van wat de geopolitieke verhoudingen op dat moment zijn. Ik denk dat Nederland er niet aan ontkomt.
Nee, maar hoe meer windenergie u aan die Russen levert, hè, hoe meer gas zij overhouden om aan Europa te exporteren.
Ja, dat klopt.
En dan moeten wij een keuze maken of we dat willen.
Dan is het aan de Nederlandse overheid om een keuze te maken of men dat wil, ja of nee.
Maar goed, u kent die Russen beter dan de gemiddelde Nederlander. Misschien ook wel beter dan de mensen in dit kabinet of Kamerleden. Is dat iets wat je als Nederland zou moeten willen?
Ja, ik zie het gevaar niet zozeer uit Rusland komen voor de mensheid. En het is het aloude adagium van de Russen komen. Dat gebeurt niet zoveel. Ik kan het maar twee keer herinneren uit de geschiedenis. De eerste keer was in de Napoleontische tijd. En de tweede keer was toen ze Berlijn bevrijden van de Duitsers.
Waar dus komt het gevaar dan vandaan?
Ik heb er geen idee van. Ik zie niet zoveel gevaar.
Zou een land toch beter zelfvoorzienend kunnen zijn op dit vlak? Of hebben we het internationaal zo goed geregeld dat die stromen vrijelijk kunnen lopen?
Nou, ik denk dat de EU een groot goed is die we hebben. En ik denk dat je dit ook in EU-verband moet oplossen.
Terug van Rusland naar EU, naar Nederland. Want in Nederland gebeurt er ook het een en ander op het gebied van windenergie. U was heel duidelijk in dat dilemma. Windenergie van zee of op het land. U koos heel duidelijk voor de zee. Ligt daar de toekomst?
Daar ligt voor Nederland ligt daar de toekomst. De Noordzee is een geweldige bron van duurzame energie, van windenergie. En die moet men zeker gaan benutten. Het is natuurlijk moeilijk hier in Nederland vanwege de dichtheid van de bevolking om hier op land ook grote windparken neer te zetten.
Ja, maar zelfs op zee wordt het al een beetje drukker dan gedacht. Hè? Er wordt al gedacht over een planning die gemaakt moet worden waar welk windmolenpark moet komen. Zometeen is een kwart van alle ruimte in de Noordzee al bestemd voor windmolenparken. Of is dat echt nog verre toekomstmuziek wat u betreft?
Nou, dat is middellange toekomst. Visie wat mij betreft. Het is niet kort, het is niet lang. Kijk, de Nederlandse plannen zijn er om in 2023 wil men iets van 4.500 megawatt geïnstalleerd hebben. Als dat lukt, dan begint het er aardig uit te zien.
En zou windenergie dan de standaard kunnen worden?
Dat zou zomaar kunnen, zolang wij, als wij dat opslag gebeuren goed kunnen oplossen, dan is duurzame energie zeker de toekomst.
Goed, maar daarvan zei u dat is de volgende heilige graal. Dat betekent dat er nog het enige werk te verrichten is voordat dat bereikt is. Dat vereist nog een technologische doorbraak.
Ja, ik verwacht dat het nog zeker tussen de 5 en 10 jaar gaat duren voordat daar commerciële oplossingen voor zijn gevonden.
En als u denkt dat in Nederland eventueel windenergie of andere duurzame energiebronnen de standaard kunnen worden, denkt u dat dat in Rusland ook kan?
Dat op hele lange termijn zal dat waarschijnlijk wel moeten. Kijk, dat gas en die olie die zij hebben, die gaat een keer op. En dan zullen ze toch andere vormen moeten verzinnen. Rusland heeft al een hele omvangrijke hydro-industrie. En waterkrachtcentrales. En met name in Siberië zijn er een paar hele grote. Daar zal men verder in moeten investeren. En wind zou ook een van de mogelijkheden zijn, ja.
Maar het feit dat u een voet tussen de deur gekregen heeft, wil dat zeggen dat de Russen urgentie beginnen te voelen dat ook hun olie- en gasvoorraad een keer opraakt? Of is dat ingegeven vanuit andere motieven? Want in Rusland is op dit moment nog het een en ander voorradig natuurlijk.
Ik denk dat de oorsprong van deze hele wetgeving die men gemaakt heeft ligt in het feit dat Rusland er zo graag bij wil horen. Ik denk dat dat zeker een van de drijfveren is geweest.
Gelijke tred houden met het Westen. Laten zien dat zij ook het een en ander in huis hebben.
Ja.
Oké, daar kunt u nog verder van profiteren dan denk ik. Want de dadendrang van de Russen en het visitekaartje naar buiten is belangrijk.
Ja, dat is inderdaad belangrijk.
Ja.
En, ik kan vertellen waarom hoe belangrijk dit is. Men is in Rusland op redelijk grote schaal nu begonnen met het fabriceren van windturbines. Daar zit ook nog een Nederlands bedrijf bij. De firma Lagerweij uit Barneveld heeft een samenwerkingsovereenkomst, een joint venture, gemaakt met het Russische staatsbedrijf Rosatom. Nou, dan moet u denken aan Goliath en
David.
En David. Lagerweij is een mooie onderneming, maar het is in verhouding natuurlijk totaal niet zo groot als Rosatom. Maar die twee gaan nu samen windmolens produceren.
Wat is uw volgende reis naar Rusland? Wanneer? En wat gaat u dan doen?
Dat zal waarschijnlijk ergens in juni zijn, samen met de delegatie van de Stedenbond in dit geval. Wij gaan daar de zaken voor de Stedenbond gaan we aanhalen. En ik maak er dan van gebruik om verder met mijn mensen te overleggen en met de mensen van NL verder te overleggen.
Om te kijken hoe het project ervoor staat. Wij gaan tot slot luisteren naar uw favoriete nummer. Dat vragen we aan onze eerste gast iedere dag, omdat dat iets zegt over wat iemand beweegt of wat iemand belangrijk vindt. U koos voor Old Friends van Simon & Garfunkel.
Old friends, winter companions, the old men, lost clouds waiting for the sunset. The sounds of the city.
Waarom koos u voor dit nummer?
Ja, het is een nummer wat ik al natuurlijk vanaf de laatste 60e jaren zelf ken. Ik heb een jongste broertje gehad. Die is heel vroeg overleden, op zijn 30e jaar. En dit was een van onze favoriete nummers, van hem en van mij. Ja, dat blijft altijd een litteken natuurlijk. Dat gaat nooit meer weg.
En zet u het op om hem te herdenken, of om u prettig te voelen, of om ook verdriet nog te voelen?
Het laatste, ja.
En dan zet u het toch ook nog bewust op. Het is niet pijnlijk.
Nou, het is heel pijnlijk. En ik moet ook mijn best doen om hier niet te beginnen te huilen. Maar het is voor mij gewoon heel belangrijk.
Dank dat u dit en ook uw avonturen in Rusland met ons wilde delen. Fijn
dank
dat u het gast was. Paul Logies, de CEO van Windlife Energy.